Genesis hoofdstuk 39. Dan gaan we twee gedeelten lezen. We behandelen het hele hoofdstuk, maar we gaan twee gedeelten daaruit lezen. Genesis 39, we beginnen te lezen bij vers 1. Genesis 39 vanaf vers 1. Daar lezen wij het volgende. Jozef was dus naar Egypte gebracht. En Potifar, hoveling van de farao, het hoofd van de lijfwacht, een Egyptisch man, kocht hem uit de hand van de Ismaëlieten, die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man was, en hij bleef in het huis van zijn heer, de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij deed door zijn hand voorspoedig deed verlopen, vond Jozef genade in zijn ogen en mocht hij hem dienen. Potifar stelde hem aan over zijn huis en alles wat hij had gaf hij in zijn hand. En het gebeurde vanaf het moment dat hij hem over zijn huis en alles wat hij had aangesteld, dat de Heere het huis van de Egyptenaar omwille van Jozef zegende. Ja, de zegen van de Heere rustte op alles wat hij bezat, zowel in het huis als op het land. En dan komt er een heel gedeelte waarin de vrouw van Potifar Jozef misleidt, en dan op een gegeven moment aan het eind, als Jozef niet wil en wegvlucht, dan zie je dat de vrouw een leugen gaat verzinnen om Jozef een hak te zetten. En dat leidt erin, of dat leidt daarnaartoe dat we gaan oppakken bij vers 20 weer. Want dan zien we het gevolg van die leugen van die vrouw van Potifar, die over Jozef is uitgesproken. En dan staat er in vers 20, en de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis. De plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. En zo zat hij daar in de gevangenis. Maar de Heere was met Jozef en bewees hem zijn goede tierenheid. Hij gaf hem genade in de ogen van het hoofd van de gevangenis. En het hoofd van de gevangenis gaf al de gevangenen die in de gevangenis waren in de hand van Jozef. Al het werk dat men daar deed, deed hij. Het hoofd van de gevangenis zag naar geen enkel ding meer om van wat in zijn hand was, omdat de Heere met hem was. Alles wat hij deed, liet de Heere voorspoedig verlopen. Tot zover. En waarom deze twee gedeelten, het begin en het eind? Omdat het begin en het eind heel veel op elkaar lijkt. En je zou bijna kunnen zeggen, als je het een beetje menselijk bekijkt, Jozef is in principe geen millimeter opgeschoten. Hij zit daar in het huis van Potifar, daar is hij gevangen, daar is hij slaaf. En uiteindelijk belandt hij in de gevangenis. En daar zit hij gevangen. En wat is hij dan opgeschoten? En we zullen vanavond, en ik hoop dat we dat met elkaar gaan ontdekken, dat Jozef wel degelijk is vooruitgegaan in het plan wat de Heere met Jozef heeft. En we hebben dus gezien in het vorige gedeelte, niet in Genesis 38, maar Genesis 37, dat Jozef is verkocht naar Midian. Of door de broers aan de Midianieten, aan de Ismaëlieten. En dat hij dan terechtkomt in Egypte. Nou, en ik heb wel eens wat oudere films gekeken. Bijvoorbeeld de film Ben-Hur. Ik weet niet of die een beetje bekend is. Maar je hebt ook een film over het Bijbelboek Hosea. Ook een heel mooie film. Waarin iets wordt weergegeven, uitgebeeld, van wat nou zo'n slavenmarkt is. Want in principe komt Jozef door de Ismaëlieten op zo'n slavenmarkt in Egypte terecht. En dan is Potifar daar en dan kijkt Potifar hem aan en die zal hem waarschijnlijk ook gekeurd hebben en gekeken hebben hoe zijn gezondheid is en noem maar op. En dan koopt hij Jozef op de slavenmarkt. En het gedeelte wat wij gelezen hebben, maar ook het gedeelte wat ertussen zit, je zou het heel mooi kunnen verdelen in vier korte gedeeltes. En ik heb over het eerste gedeelte gezet, als we het gaan hebben over het huis van Potifar, de verantwoordelijkheid, dan over de vrouw van Potifar, de verzoeking, en dan over Potifar met zijn vrouw tegenover Jozef de veroordeling. En dan kom je weer bij het begin, namelijk de verantwoordelijkheid die Jozef heeft. En dat gaat dan over Jozef in de gevangenis. Nou, er staat in vers 2, we hebben het net met elkaar gelezen. Hij bleef in het huis van zijn heer de Egyptenaar. Dat was zijn plek om te dienen. En wat zien we dan bij Jozef gebeuren? Een paar dingen. De relatie die Jozef heeft met de Heere God, dat is een heel levende relatie. Want dat kunnen we zien ook hoe de Heere reageert op het leven van Jozef. Jozef neemt zijn verantwoordelijkheid in de dingen die hij moet doen. En in die levende relatie tussen Jozef en de Heere, ja, er gebeurt iets, daar zit werkelijk leven in, wat ook zichtbaar wordt voor, in dit geval, Potifar. En dan gaat het op een gegeven moment, omdat Jozef zijn verantwoordelijkheid neemt in het huis van Potifar en zijn werk zo goed doet ten opzichte van Potifar. Maar ik geloof ook wel degelijk vanuit zijn relatie die hij heeft met de Heere, ziet Potifar wat er allemaal gebeurt en dan zegt Potifar op een gegeven moment, alles wat mijn huis is en wat er in mijn huis speelt, daar ben jij nu de heerser over. Jij mag dat doen. En dan staat er zelfs, we hebben het gelezen, dat Potifar had nergens meer kennis van dan alleen van het brood dat hij at. Nou, dat gaat wel heel ver, hè? Maar dat is wel de zegen van de Heere die op Jozef was, die afstraalde in het hele huis van Potifar. Want het huis van Potifar werd gezegend. En Potifar, die dacht waarschijnlijk van, ja, maar zo'n gezegend iemand met zoveel zegen in mijn huis heb ik nog niet vaak gehad. Dus laat ik alles aan hem geven. Ik sta boven hem. En mijn huis wordt gezegend. Maar één ding, en dan vallen we van de verantwoordelijkheid in de verzoeking. Eén ding mocht Jozef niet, en dat lezen we in vers 9, want daar zegt hij tegen de vrouw van Potifar, en hij, Potifar, heeft mij niets onthouden dan alleen u, omdat u zijn vrouw bent. Dus Jozef had zeggenschap over alles, behalve over de vrouw van Potifar. Maar wat was nu het geval? Jozef kwam in de verzoeking. En dat zie je heel vaak. Dat op het moment dat de zegen van de Heer zichtbaar is, dan is daar ook altijd de vijand om te verzoeken. Een bekende uitspraak die ook nog wel eens in de traditie, die je nog wel eens voorbij hoorde komen, is als God zijn kerk bouwt, zijn gemeente bouwt, dan plaatst de duivel zijn kapelletje ernaast. En dat wil zeggen van als God bezig is in het mensenleven, dan zie je altijd ook dat de Satan actief gaat aanvallen. En dat doet hij hier ook in het leven van Jozef door de vrouw die bepaalde keuzes maakt, de vrouw van Potifar. We hebben niet gelezen, maar u zou dat kunnen lezen in dat tussenliggende stuk. Die vrouw van Potifar die komt bij Jozef, ze ziet dat Jozef knap is en een mooi uiterlijk heeft. En dan zegt ze, slaap met mij. Slaap met mij. Maar Jozef geeft daar natuurlijk geen gehoor aan. Hij legt ook uit waarom hij dat niet wil. Want hij zegt dan op een gegeven moment, waarom zou ik kwaad doen en zondigen tegen God? En dat is wel iets heel bijzonders. Want dat betekent dat hij de zonde die hij eventueel kan doen, waarin hij verleid wordt, waarin hij verzocht wordt, niet zozeer zegt van oké, dan heb ik dus een scheve schaats gereden naar Potifar, of dan ben ik Potifar niet gehoorzaam geweest, maar hij zegt nee, dan pleeg ik kwaad ten opzichte van God. Dus hij plaatst het in de relatie die hij heeft met de Heere. En in die relatie die hij heeft met de Heere, weigert hij ook om niet in te gaan op die vraag, op dat die gebiedende wijs slaapt met mij van de vrouw van Potifar. Maar, we kunnen lezen in dat tussenliggende stuk, die vrouw van Potifar, die geeft niet zo heel snel op. Er staat, na lang aandringen en vele verzoekingen. Dus die vrouw is werkelijk bezig om Jozef in haar bed te krijgen. En zij zoekt een gelegenheid om Jozef te grijpen. En ik geloof ook dat dat verzoeking, dat het steeds gebeurt bij verzoeking. Verzoeking probeert ons op onze zwakke plekken, op onze aanbidding naar de Heere God, probeert de verzoeking ons onderuit te halen. En ik geloof ook dat wij allemaal verzocht worden. Alleen de vraag is, hoe dicht staan wij bij de Heere Jezus Christus? En willen wij ook werkelijk ons gezicht, ons hart richten op de Heere Jezus Christus? En je ziet, zodra wij wegkijken van de Heere Jezus Christus, zijn wij een heel gemakkelijke prooi voor ons eigen vlees, voor de wereld en voor de Satan. En daarom juist de aanmoediging om ons gericht te houden op de Heere Jezus. En dat doet Jozef hier ook. Niet op de Heere Jezus, maar op de Heere God. Hij plaatst datgene wat er gebeurt onder het gezag van de Heere God. Nou, en dan staat er op een gegeven moment die vrouw, die zegt nog een keer, slaap met mij, na die vele verzoekingen, die dat lange aandringen, en dan grijpt ze Jozef, en dan wil ze hem voor haarzelf hebben. En wat doet Jozef dan? Allemaal bekend, denk ik. Jozef die vlucht. Jozef die vlucht. En het enige wat die vrouw kan grijpen is de mantel van Jozef. En die speelt straks ook wel een heel belangrijke rol. Want je ziet dat de mantel van Jozef straks aangewend wordt om de leugen kracht bij te zetten. Want, nou ja, ze kan dus Jozef niet krijgen. En dan gaat ze verder en dan verzint zij een leugen. En die leugen gaat ze eerst verspreiden naar de mensen van het huis. Ja, die Hebreeuwse man die is bij ons gekomen en die heeft mij bijna willen verkrachten. Ik zeg het even in mijn eigen woorden. En ik heb hier zijn mantel als bewijs dat hij bij mij is geweest. We hebben het afgelopen zondagmorgen ook gehad over de weg van de leugen en de weg van de waarheid. En je ziet heel duidelijk dat deze vrouw kiest voor de weg van de leugen. Want zij zegt dat tegen al die mensen die daar in het huis zitten. Maar zij zegt dat later ook tegen Potifar zelf, als Potifar thuis komt. Ze krijgt niet wat ze wil. De waarheid wordt omgedraaid. Want Jozef was het niet die haar greep, maar zij was het die Jozef greep. En wat zie je dan met de mantel gebeuren? De mantel was voor Jozef, die hij daar achterliet, was voor hem, voor mij is dat het beeld van echt dat hij vlucht, dat hij een krachtig persoon is, dat hij de verleiding, de verzoeking weerstaat en ook dingen achter durft te laten, ook van hemzelf achter durft te laten, om weg te vluchten van datgene wat in zijn relatie met de Heere God kan komen te staan. Maar voor die vrouw niet. Voor de vrouw is het een voorwerp van leugen geworden. En zij geeft het dan ook aan tegen Potifar van ja, die Hebreeuwse man. Maar als je dat gaat lezen, even kijken, dat staat dan als Potifar thuis komt. In vers 17. Dat is heel bijzonder om dat te lezen, want hier gebeurt iets wat heel vaak gebeurt als mensen in de leugen leven en als mensen dus de waarheid willen verdraaien. Want dan staat er, en vers 17, en zij sprak tot hem met dezelfde woorden. Nou, dat zijn dezelfde woorden als die zij al tegen die knechten en zo gezegd had. En dan zegt zij in vers 17, de Hebreeuwse slaaf die jij bij ons in huis gebracht hebt. Die jij bij ons in huis gebracht hebt. Ziet u wat er gebeurt? Potifar, ik stel me dat zo voor. Potifar, dan komen we bij de veroordeling. Hij komt binnen in zijn huis en zijn vrouw komt naar hem toe met de mantel van Jozef. En het eerste wat die vrouw tegen Potifar zegt, die Hebreeuwse jongen die jij hier in huis gebracht hebt. Nou, hoe zal dat bij Potifar overgekomen zijn? Die Potifar, die krijgt gelijk de schuld. Het eerste wat er gebeurt is dat Potifar de schuld krijgt, want hij is de aanleiding dat die Hebreeuwse jongen bij hem in huis zit. En dan staat er nog wat anders bij, in vers 17. is bij mij gekomen aan het eind om de spot met mij te drijven. En dan schiet zij, zij schuift de schuld naar Potifar en zij schiet zelf in de slachtofferrol. En dat is een complete leugen, want zij is niet het slachtoffer, maar Jozef is het slachtoffer geworden. En Potifar, ja, die zit natuurlijk ook een beetje in het nauw. Want hij heeft, het eerste wat hij hoort, volgens dit gedeelte, ik pak hem even op, volgens dit gedeelte, is, ja, jij hebt dat gedaan. En wat zie je dan bij Potifar? Potifar die luistert dus wat er gebeurd is, want hij heeft nog niet gehoord. Hij heeft alleen maar het gehoor gekregen dat hij de schuldige is en zij het slachtoffer is. En dan komt dan die leugen weer, die Hebreeuwse jongen. En dan staat er op een gegeven moment, bij vers 18, en het gebeurde toen ik luid begon te roepen dat hij zijn kleed bij mij achterliet en naar buiten vluchtte. Ik heb hem maar ternauwernood kunnen redden. Ik heb echt moeten schreeuwen, ik heb zijn kleed kunnen vasthouden en hij is gaan drossen. Ziet u het? De waarheid wordt volledig omgedraaid en het is een leugen. En mensen worden in bepaalde situaties neergezet waardoor de waarheid niet meer gezien wordt. En wat doet Potifar? En dat is natuurlijk best wel, je zou kunnen zeggen, dat is best wel zwak van Potifar. Want we lezen nergens in dit gedeelte dat Potifar Jozef hoort. Terwijl hij Jozef eigenlijk gelijk onder hem had neergezet. In zijn huis. Want Potifar wist helemaal niets meer van zijn hele huis. Alleen het brood dat hij at, wist hij. En voor de rest had hij alles overgegeven aan Jozef. Maar er staat hier in dit gedeelte helemaal niets over wat hij tegen Jozef zegt, aan Jozef vraagt. Nee, het enige wat er staat, en het gebeurde toen zijn heer de woorden hoorde, vers 19, die zijn vrouw tot hem sprak, zoals ik het zeg, heeft jouw slaaf met mij gedaan, dat hij in woede ontstak. Er is gelijk een vuur ontbrand van woede in zijn leven, in zijn lichaam. En vanuit die woede gaat hij reageren. Maar tuurlijk kan hij anders, maar hij kan ook bijna niet anders. Want het eerste wat zijn vrouw had gezegd is, het is jouw fout. En toen had hij waarschijnlijk zoiets van, ja, maar dat is ook niet helemaal de bedoeling. Want ik kom hier naar thuis en ik zie dat mijn vrouw het slachtoffer is. Dus mijn woede ontbrandt naar Jozef. Dus je ziet hier heel duidelijk hoe de leugen zich kan gaan ontwikkelen. Hoe de weg van de leugen is. En hoe de waarheid dan wordt omgedraaid, zodat er helemaal totaal geen zicht meer is op de waarheid, maar waarin de waarheid ook helemaal niet gehoord wordt. Want Jozef, die krijgt geen gelegenheid, want er staat dan in vers 20, en de heer van Jozef greep hem en leverde hem over in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. En zo zat hij daar, in de gevangenis. Je zou bijna kunnen zeggen, terug bij af. Het is nu maar de vraag wie hem nu weer gaat kopen. Maar de veroordeling, ja, dat is gewoon een leugenachtige, niet op waarheid beruste veroordeling die Jozef hier meemaakt. Maar we hadden het erover in het begin. Je zou kunnen zeggen, dit gedeelte, je hebt de verantwoordelijkheid die Jozef heeft in het huis van Potifar. Je hebt de verzoeking die Jozef heeft, die Jozef ondergaat ten opzichte van die vrouw van Potifar. Dan de veroordeling door Potifar, van Jozef door Potifar. Maar we blijven daar niet hangen, want het is de verantwoordelijkheid die Jozef nu weer in de gevangenis krijgt. En let dan op wat er staat. De plaats, vers 20, waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. En dat is ook weer zo'n heel belangrijk tussenzinnetje. Want dat is namelijk weer de volgende stap die de Heere God in het leven van Jozef zet om hem onderkoning van Egypte te laten worden. Om dat hele volk van hem te laten behouden. En je ziet dat de Heere God, menselijk gesproken zou je zeggen van, ja, hij was slaaf in een huis, nu is hij gevangen en zit hij in de kerken. Ja, Dat is misschien een stapje erger, ja, maar let op. De Heere heeft hem in een speciale gevangenis gebracht. Waarom? Omdat de Heere vanuit die gevangenis hem in de positie wil neerzetten die de Heere voor hem bestemd heeft. En dat vind ik zo geweldig mooi. Dat zijn die kleine dingen waarin er dan bijvoorbeeld staat van, hierin zaten de gevangenen van de koning gevangen. En dan zie je dat de Heere dwars door alles heen zijn weg gaat, ook al is er veel verdrukking, de Heere gaat zijn weg. En als wij ons blijven richten op de Heere, dan zal het zo zijn dat God in onze levens tot zijn doel gaat komen. Nou, wat zou je hier nou nog meer uit kunnen leren uit zo'n geschiedenis? Ik heb nog een paar andere punten. Namelijk, Jozef, in deze geschiedenis zie je dat ook. Als we Genesis 39 helemaal zouden lezen, zie je dat heel duidelijk terugkomen. Jozef leerde gehoorzaamheid in de relatie die hij had met de Heere en nam zijn verantwoordelijkheid. Hij nam zijn verantwoordelijkheid. Hij liep niet weg voor zijn verantwoordelijkheid. En dat is heel mooi, omdat het precies hetzelfde is geschreven ook van de Heer Jezus. In Hebreeën 5, vers 8, in Hebreeën 5, vers 8 staat, hoewel hij de zoon was, heeft hij toch gehoorzaamheid geleerd uit wat hij heeft geleden. De Heer Jezus heeft uit wat hij geleden heeft gehoorzaamheid geleerd. En dat zie je ook in het leven van Jozef. Jozef heeft in datgene wat hij geleden heeft ook geleerd om gehoorzaam te zijn. En ook aan ons als gemeente van de Heer Jezus wordt gevraagd om gehoorzaam te zijn. Bijvoorbeeld in Romeinen 6 vers 16. Romeinen 6 vers 16, daar staat, weet u niet dat aan wie u uzelf als slaaf ter beschikking stelt tot gehoorzaamheid, u slaaf bent van wie u gehoorzaamt, of van de zonde tot de dood, of van de gehoorzaamheid tot gerechtigheid. Jozef had in zijn leven keuze die hij moest maken. Hij hoefde niet te vluchten. Hij kon ook met die vrouw slapen en denken van ja, Potifar is toch weg. En laten we eerlijk zijn, hoe vaak wordt dat vandaag de dag ook niet gedacht? Er wordt toch niet achtergekomen. Dus het is een heel menselijke gedachte. Maar Jozef neemt zijn besluit en hij wil gehoorzaam zijn omdat hij niet slaaf wil worden van de zonde. Omdat hij in die open relatie, die levende relatie met zijn God wil blijven leven. En dat wordt dus ook van ons gevraagd. En je ziet in het leven van de Heer, van Jozef, maar ook van de Heer Jezus, dat hij trouw is. Dat zowel Jozef als de Heer Jezus trouw zijn gebleven aan datgene wat de Heer van hem vroeg. Dat zie je heel duidelijk bij Jozef in Genesis 39 terugkomen. Wie trouw is, zegt Lucas 16 vers 10, wie trouw is in het minste is ook in het grote trouw. Wie trouw is in het minste is ook in het grote trouw. En dat is een principe. Dat is echt een heel duidelijk, maar ook een geestelijk principe. Als wij trouw zijn in het kleine, zijn we dat ook in het grote. Trouw ook ten opzichte van de Heere God. Omdat de Heere God ook juist heel vaak in het kleine ons leert zien op hem. Maar als wij het kleine niet zien, hoe kan hij ons dan het grote toevertrouwen? Dat is echt een heel belangrijk principe. Ik weet nog dat toen ik er zwaar doorheen ging in mijn leven, dat het op een gegeven moment dat God mij richtte op de bloemetjes en de vogels die floten, de bloemen die bloeiden en de bomen die groeiden. Gewoon dat kleine, dat gewoon niet het groot denken, maar gewoon daarin God zien en daarvoor zorgen. Ik had toen zelf ook wat dieren, daar was ik heel blij mee. Daar kon ik ook van genieten, daar kon ik ook gewoon ja, trouw in zijn. En ik geloof werkelijk dat een heel mooi principe zie je bijvoorbeeld bij Paulus. Paulus doet dat ook zijn hele leven. Hoe groot zijn bediening ook is, hij blijft trouw ook in het kleine. Ook in het, mag ik het zo zeggen, het gewone. Hij bleef tenten maken. Zodat hij ook niet van hem gezegd kon worden van ja, Paulus, ja, die hebben wij ondersteund. Dus die moeten wij vanuit, die moet wel even op een bepaalde manier naar ons toe reageren. Nee, hij zegt zelf, ik heb van niemand steun ontvangen, behalve van enkele gemeenten, waaronder de gemeente Filippi. Trouw zijn in het kleine, zodat God ons ook kan gebruiken in het grote. Dus het eerste punt is, een leerpunt, Jozef leerde gehoorzaamheid en hij nam zijn verantwoordelijkheid. En tweede, en heel belangrijk, hebben we net al iets over gehad, Jozef vluchtte voor de verzoeking. Jozef vluchtte voor de verzoeking. Je zou echt wel als een thema voor de preek kunnen neerzetten van, vluchten wij wel genoeg? Ook jongeren vandaag de dag. Ook onze kinderen, onze kleinkinderen, vluchten we wel genoeg? Jozef, die is het huis bij Potifar, hij merkt de verleiding, hij wordt op een gegeven moment, wordt hij zo lastig gevallen door de verleiding, hij rent weg, hij vlucht weg. Maar Paulus, die zegt in de Korinthebrief precies hetzelfde. Als hij het bijvoorbeeld heeft over hoererij, als hij het bijvoorbeeld heeft over afgodendienst. Hij zegt in 1 Korinthe 6 vers 18, vlucht weg van de hoererij. 1 Korinthe 6 vers 18. 1 Korinthe 10 vers 14 zegt hij, vlucht weg van de afgodendienst. 1 Korinthe 10 vers 14. Dat vluchten wat Paulus daar beschrijft, dat is gewoon echt een wegrennen. Niet blijven staan, niet denken dat je de vijand de baas kan. Nee, vlucht weg. Wegrennen. Maak dat je wegkomt. Dat is gevaar. En wat je nu nog wel eens ziet, is dat mensen dan ook jongeren, maar ook ouderen blijven staan en denken dat ze de vijand aankunnen. Ja, dat moet je niet doen. Dat moeten wij leren om dat niet te doen. Wij moeten vluchten. Paulus zegt het niet voor niets. God zegt het door de mond van Paulus niet voor niets. Dus een leerpunt, Jozef vluchtte voor de verzoeking. En een ander punt, derde punt is, Jozef zag de verzoeking als zonde tegen God. Als Jozef zou ingaan op die verzoeking die hij van de vrouw van Potifar krijgt, we hebben tegen elkaar gezegd vanuit het gedeelte, hij ziet dat als zonde tegen God. Maar wat zie jij eigenlijk nog als zonde tegen God? In Romeinen 14 vers 23 staat, alles wat niet uit geloof is, is zonde. Alles wat niet uit geloof is, is zonde. Misschien kunt u het nog herinneren dat we op een gegeven moment gesproken hebben in de zondagse dienst, dat wij op een gegeven moment tijd geven aan God, tijd geven aan de afgoden, dat willen we niet, of aan de verslaving, willen we niet, maar het gebeurt wel eens in ons leven, en dat we daarnaast nog tijd hebben voor onszelf. En onze tijd, ja, dat is onze tijd. Dat is een beetje van ons. Maar dat kent de Bijbel niet. Of je doet het ter ere van God uit geloof, of je doet het niet ter ere van God. En dan gaat het zelfs over de meest kleine dingen. Eten, drinken. Ook hoe we ons kleden. Doen we het tot eer van God vanuit het geloof, in het geloof verweven, of niet tot eer van God. En dat, als we dat steeds meer en meer gaan beseffen, dus vanuit onze nieuwe natuur, vanuit het geloof gaan leven, ja, dan krijgen we wel een heel ander perspectief. Dan worden onze woorden gewogen, dan wordt ons kleedgedrag gewogen, dan wordt ons handel en wandel gewogen. En niet om elkaar de maat te nemen, maar omdat wij willen leven vanuit het geloof. Want alles wat niet uit het geloof is, ja, dat is zonde. Alles wat niet vanuit het nieuwe leven is, komt vanuit het oude leven en heeft voor God geen waarde, omdat God het oude leven juist in Christus heeft gedood. En ons laat leven in een nieuw leven. Ziet u hoe diep dat gaat? Soms besef ik het helemaal niet hoor. Dat het zo diep gaat. Dan ben je zo snel aan het leven. En dan heb je helemaal niet door van dat het zo diep gaat. En daarom heb ik u nodig. Daarin hebben wij elkaar nodig. Wij zijn elkaars leden. Maar het is wel zo dat we moeten beseffen dat alles wat niet uit het geloof is, zonde is. Het doel mist. Dus Jozef zag dat heel duidelijk. Jozef zag van, ja, als ik inga op deze verzoeking, dan zondig ik niet zozeer tegen die vrouw of tegen Potifar of tegen al die mensen die onder mij gesteld zijn. Nee, ik zondig tegen God. En dat bracht een heel ander perspectief in wat hij deed. En het vierde punt, tot slot. Jozef had een levende relatie met de Heere. Jozef had een levende relatie met de Heere. En dat zien wij ook terug in het leven van de Heere Jezus. In het leven van de Heere Jezus zie je dat hij een levende relatie onderhield met zijn Vader in de hemel. In Lucas 6, vers 12 staat: het gebeurde in die dagen dat hij naar buiten ging, naar de berg, om te bidden. En hij bleef heel de nacht in gebed tot God. En dan ging hij die berg op en dan was hij daar weer. En dan ging hij daar weer ineens aan een plek zoeken. En hij was continu aan het bidden. Hij was continu met zijn Vader in de hemel bezig. En als ik dan de geschiedenis van Jozef lees, hoe de Heer, hoe dat ook staat in het huis bij Potifar, maar ook in de gevangenis, dat er staat van, omdat de Heer met hem was, en alles wat hij deed, liet de Heer voorspoedig verlopen. Ja, dat komt vanuit die levende relatie die Jozef met de Heer onderhield. Dat wil niet zeggen dat alles koek en ei was. Nee, want hier staat, alles wat hij deed, liet de Heer voorspoedig verlopen. Ja, maar hij zat wel in de gevangenis. Dus vanuit menselijk perspectief had Jozef echt kunnen zeggen van, ja, maar het loopt helemaal niet zo voorspoedig hier. En volgens mij, Heer, bent u de regie niet kwijt? Nee, maar vanuit Gods perspectief staat er, alles wat hij deed, liet de Heer voorspoedig verlopen. Jozef mocht ook in de gevangenis dienen. Jozef mocht in het huis waar hij slaaf was, weliswaar opperslaaf, mocht hij dienen. Wij die slaven zijn van de Heer Jezus Christus, niet van onszelf, maar we leven tot eer van hem, wij mogen dienen. Continu dat dienen, ons overgeven aan hem. Ons hele hebben en houden gewoon voor hem neerleggen. Omdat wij beseffen dat niet meer wij leven, maar hij leeft. Nou, zijn zomaar lessen van Jozef bij Potifar en later weer in de gevangenis.